Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En voor vandaag een bijzondere uitzending, misschien wat gewaagd. Namelijk op zondag 26 mei moeten we allen naar de stembus. En dan nog voor een driedubbele stemming. Voor Vlaanderen, voor België en voor Europa, om het eenvoudig uit te drukken. Al vele decennia is het voor overtuigde christenen en katholieken soms zeer moeilijk om te kiezen. Zeker als het gaat over welke partijen. De laatste tijd wordt er, volgens ik hoor, onder katholieken soms eerder gekeken naar personen in plaats van naar partijen. Alhoewel. Wat er ook van is, het blijft veelal een moeilijk zoeken om een stem uit te brengen die kan beantwoorden aan ons christelijk geweten. Laat staan iemand of een partij waar we voor 100% kunnen achterstaan. Uiteraard ga ik me hier niet uitspreken over de ene of andere partij. Het is ook klaar duidelijk dat Radio Maria zich ook niet wil refereren of als het ware binden met een of andere partij. Maar voor overtuigde katholieken wordt het toch steeds moeilijker. Bijvoorbeeld, toen ik de stemtest van de VRT invulde voor de drie gebieden, Vlaanderen, België en Europa, kwam ik telkens bij drie verschillende partijen uit. Nogal wat verwarrend. Als ik de stemtest deed om te weten bij welke politicus ik het dichtst aanleun, kwam ik bij een persoon terecht uit een partij die me eigenlijk helemaal niet ligt. Het kan misschien liggen aan het soort vragen die men stelt. Ik weet het niet en ik durf er mij ook niet verder in te verdiepen. Alleszins, de ethische thema's, zoals abortus en euthanasie, worden weer zeer belangrijk op federaal niveau. En dat maakt het niet gemakkelijk. Meer en meer komen stemmen op om niet alleen deze daden uit het strafrecht te halen, maar om ze ook als een mensenrecht te gaan definiëren. En dit zal zeker in de toekomst evolueren tot een zware aantasting van het recht van geweten van een arts als hij dit mensenrecht dan niet wil uitvoeren of aan meewerken. Ook is duidelijk dat, al is bijvoorbeeld het officiële standpunt van een partij ervoor of ertegen, er binnen de leden van diezelfde partij geen overeenkomst is. Veelal laat men de keuze van het partijlid vrij. Vandaar dat velen zich dan richten op personen eerder dan op partijen, alhoewel. Beste vrienden, ik stop met het filosoferen daarover. Maar alleszins is waar dat we als katholiek ook een verantwoordelijkheid dragen en daartoe behoort onze burgerplicht te gaan stemmen. Maar ook de christelijke politiekers hebben een verantwoordelijkheid. En zo verklaarde Paus Franciscus vorig jaar tot deelnemers aan een internationale bijeenkomst van katholieke wetgevers: een christelijk politicus is geroepen nederig en moedig te proberen een getuige te zijn door competente wetsontwerpen in te dienen die verenigbaar zijn met de christelijke kijk op de mens en de samenleving. Beste vrienden, wat mag je nu verwachten in deze speciale uitzending? Wel, twee delen. In een eerste deel van de uitzending gaan we luisteren naar het antwoord op één vraag die we zonden naar elke partijvoorzitter. Eén enkele, eenvoudige, tussen aanhalingstekens, vraag. In een tweede deel gaan we een open brief overlopen van de bisschop van het Zuid-Franse bisdom Fréjus Toulon, Monseigneur Dominique Rey. Een brief die hij schreef naar aanleiding van een van de voorbije verkiezingen in Frankrijk. Een brief met enkele principes welke een christen in zijn achterhoofd zou moeten hebben als hij de bolletjes gaat kleuren in het stemhokje. Maar voor we ermee starten, tijd voor een ontspannend liedje. Een land regeren zou nochtans eenvoudig kunnen zijn. Toch alleszins in het hoofd van Gérard Lenormand.
Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. S'appeler à la culture me semble une évidence, Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant si j'étais président. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants si j'étais président. Je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la.
Beste luisteraars, zoals beloofd gaan we nu eerst luisteren naar de antwoorden op één enkele vraag die we gemaild hebben naar alle partijvoorzitters van onze Vlaamse partijen. Eén enkele vraag: welke zijn de argumenten waarom een gelovige op jullie partij zou stemmen? We verkozen bewust om gelovigen te vermelden om op een zo breed mogelijk niveau te blijven. Alle partijen hebben geantwoord, sommigen met een tekst, anderen met een telefonische opname, enkel van de SPA en de P van de A kregen we geen reactie, spijtig. We gaan eerst luisteren naar een reactie van Vlaams Belang en de voorzitter liet, zoals zij schreef, de eer over aan mevrouw Dominique Sneppe uit West-Vlaanderen.
De vraag die eigenlijk moet gesteld worden is, hoe kan mijn stem bijdragen tot het creëren van een maatschappij die steunt op onze christelijke wortels en onze Europees-christelijke waarden en normen als uitgangspunt durft nemen? En in mijn ogen is dat is de enige partij die dit resoluut doet, is het Vlaams Belang. En ik wil dat uitleggen aan de hand van drie puntjes die voor ons zeer belangrijk zijn. Ten eerste, de bescherming van het leven. Dat is een punt waarop we heel wat katholieken hebben kunnen overtuigen om voor ons te stemmen. En dat gaat terug op de abortuskwestie van 1990. Toen koning Boudewijn weigerde het wetsvoorstel om abortus uit het strafrecht te halen te ondertekenen. Vlaams Blok was toen de enige stem die radicaal tegen was en nog steeds is. Zelfs de Belgische kerk bleef toen oorverdovend stil. Ook in het euthanasiedebat stond en staat het Vlaams Belang op de rem. Waar de overige partijen het debat steeds herleiden tot het recht op euthanasie, daar staat het Vlaams Belang het recht op waardig sterven centraal. En eigenlijk gaat het in beide gevallen, zowel abortus als euthanasie, over de bescherming van het leven, vanaf het prille begin tot het levenseinde. En in plaats van zeer veel tijd en energie te steken in het voortdurend uitholen van beide wetten, pleiten wij met het Vlaams Belang voor meer ondersteuning van bijvoorbeeld ongewenst zwangere moeders en ook ondersteuning van hun entourage, want het is vaak onder zware druk dat ongewenst zwangere moeders tot abortus overgaan. Wat het levenseinde betreft moet meer ingezet worden op het waardig ouder worden en moet het recht van het waardig sterven centraal komen te staan. En daartoe dient geïnteresseerd te worden in het begeleiden van de stervende, in de eerste plaats uiteraard, bijvoorbeeld door de palliatieve zorg meer uit te breiden, maar ook weer met aandacht in de begeleiding van de naaste familie, voor wie het levenseinde van een vader, een moeder, een kind, een partner vaak zeer zwaar om te dragen is. Een tweede puntje waarom gelovigen voor het Vlaams Belang zouden moeten stemmen, dat is omdat het Vlaams Belang de bescherming van onze gezinnen centraal stelt. Het gezin is voor het Vlaams Belang de hoeksteen van onze maatschappij. We gaan ervan uit, als het goed gaat in onze gezinnen, dan gaat het ook goed in de maatschappij. Daarom pleiten we voor meer ondersteuning van onze gezinnen, door bijvoorbeeld de hervorming van de kinderbijslag. En vooral ook door weer een gezond evenwicht te vinden tussen gezin en werk. We zien niet dat gezinnen vaak verplicht zijn om met twee de kosten te gaan verdienen. Verplicht omdat het financieel anders niet haalbaar is. Wel, het Vlaams Belang stelt daar tegenover dat de thuisblijvende ouder een opvoedersloon moet kunnen krijgen. Zodat, vooral jonge gezinnen dan, de vrije keuze kunnen hebben tussen thuisblijven en toch een loon voor krijgen, of buitenshuis werken. En dan gaat het echt over een vrije keuze. En wees gerust, de gezinnen gaan er beter uitkomen, want door de druk, de tijdsdruk en de druk die er is in de gezinnen door twee werkende ouders, kunnen de gezinnen wat weer tot rust komen. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden in van thuis uitwerken. Door het ouderschapsverlof tegen de eerste twee levensjaren van het kind verdubbeld worden. En, meer naar het einde van het leven toe, moet de mantelzorg ook meer opgewaardeerd worden. Een derde puntje waarom men voor het Vlaams Belang moet of kan stemmen, gaat over de bescherming van onze christelijk-Europese identiteit. Door de massa-immigratie wordt onze identiteit en eigenheid bedreigd. En onze vreemde godsdienst brengt zich op zonder respect voor onze waarden en normen. Onze samenleving, die doorspekt is van christelijke tradities, of u dat nu wilt of niet, het is niet zo, moet zijn eenheid kunnen bewaren. Indien we geen vreemdelingen in eigen land willen worden, moeten we de deur dichten. Er moet een migratiestop komen. En dat is niet uit racisme of uit haat tegenover hen die buiten onze deur staan, maar uit liefde voor wie binnen ons huis woont. En het evangelie staat er, klopt en er zal open gedaan worden. En inderdaad, aan zij die kloppen zal gehoor gegeven worden. Er zal nog steeds een oplossing gevonden worden voor echte politieke of religieuze vluchtelingen. Maar we opteren dan ook meer voor opvang in de eigen streek. Het is gebleken, en het blijkt steeds meer, dat de islam niet te integreren valt in onze samenleving. Dat is niet onze schuld. We mogen met onze christelijke naaste liefde niet de tak van onze christelijke identiteit afzagen. Vlaams Belang spreekt ook daar weer waar andere partijen zwegen of boven praat verkondigen. De paasvakantie mag geen lentevakantie worden. Kerstmis mag geen winterfeest zijn. Bij een kerstboom hoort nog steeds een kersttal. En onze kerken en onze kathedralen zijn nog steeds baken die ons doen herinneren aan onze wortels. Dus kortom, als gelovige kan je dus met een gerust geweten op Vlaams Belang stemmen. Want ondanks dat het een partij is met vele kamers, is het ook de enige partij die radicaal, en de radicaal komt van de radix, wortel, die radicaal kiest voor de bescherming van het leven, de bescherming van onze gezinnen en de bescherming van onze christelijke Europese identiteit.
Dit was het antwoord van het Vlaams Belang. De CD&V bezorgde ons een geschreven boodschap via Berthe Brabanderen, persadviseur van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Krivits. Onze vrijwilligster Marie-Christine van Oorik leest het voor jullie voor.
Voor CD&V moet er in onze samenleving ruimte zijn voor geloof. Want die gevoeligheid voor religie en zingeving is een essentiële menselijke eigenschap. We moeten die koesteren. Christelijke waarden, zoals naastenliefde, solidariteit en zorg voor de kwetsbaren, vormen de inspiratie van ons beleid. Het christelijk mensbeeld, waarbij we samen een hoopvol positief verhaal schrijven van mensen en voor mensen, is de basis van ons politiek gedachtengoed. Onze westerse beschaving heeft een belangrijk christelijk fundament. Een elementaire kennis van dat fundament, een soort van religieuze geletterdheid, is dan ook nodig om onze cultuur en geschiedenis goed te begrijpen. Daarom zijn wij ook de grote verdediger van de vrijheid van onderwijs en het levensbeschouwelijk onderwijs en steunen wij verenigingen en organisaties die vanuit die rijke traditie het christelijk gedachtengoed uitstralen, zoals onze jeugdbewegingen of socio-culturele verenigingen.
Dit was de boodschap van CD&V. Het antwoord van Groen werd ingesproken door de partij ondervoorzitter Jeremy van Eekhout.
Voor ons als partij is het heel erg belangrijk dat mensen kunnen zijn wie ze willen zijn en wie ze zijn. En dat betekent dat voor ons, wij heel sterk geloven in actief pluralisme, wat een misschien wat moeilijk woord is om te zeggen dat we staan voor iedereen en dat iedereen zijn plaats geeft in ons toekomstbeeld van de samenleving. Dat betekent dat mensen die niet gelovig zijn een plaats hebben, maar dat betekent ook dat mensen die wel een bepaalde geloofsovertuiging een plaats hebben. En ikzelf bijvoorbeeld, die kandidaat ben bij de verkiezingen lijsttrekker voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen, ben zelf een zeer praktiserend katholiek gelovige. Ik ga wekelijks naar de Eucharistieviering. Ik probeer mijn geloof op een zeer actieve manier te beleven. Heb daar ook mijn plaats in. En wij gaan mensen niet beoordelen op waar ze in geloven. We geven vooral mensen de vrijheid om heel erg sterk te kunnen zijn en te kunnen geloven in wie ze zijn. En dat vertaalt zich in allerlei domeinen. Dat betekent dat wij ook de mens in alles wat we doen centraal gaan stellen. En de zorg die we voor mensen willen dragen binnen gezondheidszorg, binnen welzijn, maar ook in de culturele beleving. Mensen moeten kunnen beleven wie ze zijn. Mensen moeten daar ruimte voor krijgen. En voor ons is dat de essentie van wie wij als samenleving zijn. De vrijheid van religieuze beleving staat voor ons centraal. En wij moeten daar niet alleen de vrijheid aan geven, maar ook echt de ondersteuning aan geven. Dus wij verwachten dat de overheid en de politiek ook keuzes maakt die het makkelijker maakt voor mensen om hun levensbeschouwing, hun zingeving zelf te beleven. We leven in een tijd waarin er heel wat signalen zijn van grote eenzaamheid, isolement, mensen die op zoek zijn naar meer zingeving in hun leven. Wij denken dat levensbeschouwing, religie daarmee een antwoord kan op zijn en dat mensen in alle vrijheid, maar met alle mogelijkheden, die moeten ook kunnen beleven. Wat ook betekent dat wij ruimte geven voor de beleving van religie in de eigen in de privé-tijd, maar ook dat we daar mogelijkheden willen geven in het onderwijs om dat te doen. Dat wij ook een aantal zeer traditionele eigenschappen van onze samenleving zeer centraal willen houden. Onze waarden en normen, zoals die dan genoemd worden, die vertalen zich voor ons in de gelijkheid van mensen, in de zorg voor mensen. Voor mij persoonlijk is die christelijke boodschap waar wij allemaal achter staan, het verhaal en het leven van Jezus Christus, is voor mij ook een blijvende inspiratie in alles wat we doen en is ook mijn reden waarom ik politiek voor een partij als Groen heb gekozen. Een partij die consequent kiest voor zorg voor mensen, voor zorg voor de zwaksten in de samenleving en zorg voor onze omgeving. We hebben als mens de opdracht om vooral niet alleen naar onszelf te kijken of het onszelf zo goed mogelijk te maken, maar voor ook zorg te dragen voor al die mensen rondom ons die het misschien moeilijker hebben op vandaag of morgen, de toekomstige generaties, van die ook mee in ons project te betrekken. Dus dat is voor mij de reden waarom ik denk dat het voor mensen die gelovig zijn, die christelijk geïnspireerd zijn, een absolute reden kan zijn om voor Groen te stemmen. Wij hopen dat veel mensen dat doen. En wij willen vooral mensen zelf de kracht geven om zelf hun leven uit te bouwen binnen de inspiraties die zij zinvol vinden.
Dit was het antwoord van de Groenen. En we gaan nu luisteren naar de ingezonden tekst van Mathieu Nuitens, inhoudelijk coördinator van Open VLD, en u voorgelezen door onze medewerkster Nele.
Bedankt voor jullie vraag. Liberalen houden van het leven, van mens en van maatschappij. Van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het geloof kan beleiden. Je voelt je immers het beste als je van binnenuit in het leven kan staan. Een pad volgt dat je voorbestemd lijkt. Door de voorzienigheid, door het leven. Het doet er niet toe dat niet iedereen dezelfde stem volgt, hetzelfde pad. We zijn immers allemaal uniek. Liberalen waken erover dat één ieder die stem kan volgen die je van binnen of van bovenaf toespreekt. Zodat mensen zich gelukkig weten. Geborgen. Voor liberalen is elk mens heilig. Een heilig wezen. Je moet dan ook kunnen doen waar je in gelooft. Ook als dat het geloof zelf is. Het geloof in de verlossing. In de goddelijkheid van de verlosser. In Johannes hoofdstuk 8, vers 32, zegt Jezus Christus dat het de waarheid is die je zal bevrijden. Wij liberalen geloven in die waarheid van elke mens om te voelen wat het leven je brengt, waar je heen moet. Als gelovige ben je een doener. Je werkt, draagt zorg, gelooft. In de liberale familie vinden ook gelovigen een natuurlijke thuis.
Tot zover deze boodschap van de liberalen. En tenslotte beluisteren we de ingezonden tekst van Mariam Al-Merouni, persoonlijk medewerker van de partij, woordvoerder van het N-VA. En dat wordt u voorgelezen door onze medewerkster Marian. Maar het wordt aangevuld met een kort, ingesproken woordje van Theo Franken, dier op aandrong. De kwaliteit van de verbinding was iets minder goed, maar ik denk voldoende.
De N-VA is een gemeenschapspartij die een gemeenschap wil vormen met oude en nieuwe Vlamingen op basis van een gedeelde toekomst en gedeelde identiteit. Die identiteit is meegevormd door de cultuurhistorische waarde van het christendom. Die traditie blijft voor ons van wezenlijk belang. En wij willen die ook bewaren. Wat ons betreft hoeven christelijke symbolen, zoals kerststalletjes en kerstmarkten, niet te verdwijnen uit de publieke ruimte en mag er gerust over het christendom gedoseerd worden in onze scholen. We hebben ook oog voor vervolgde religieuze minderheden wereldwijd, zoals Theo Franke, die christenen uit Aleppo gered heeft. De N-VA staat voor een gedeelde identiteit, gestoeld op een eeuwenoude traditie.
Voor de N-VA is het zo dat wij diep respect hebben voor de christelijke Romeins-Griekse en christelijke Joodse traditie. gevoerd was in onze geschiedenis, in onze Europese geschiedenis. En dat is iets dat wij dat zien als iets dat moet gekoesterd worden. En dus in die zin hebben wij respect voor de grondwettelijke principes daarover. Maar ook het culturele en het geschiedkundige eraan is zeer belangrijk. En ja, Europa is traditioneel, onze geschiedenis is christelijk-joods gebaseerd op de waarden en de traditie en de, van de joods-christelijke geschiedenis en dus ook van de christelijke, van het klant christendom. En daarnaast is het zo dat ik natuurlijk ja, ook extra inspanningen heb gedaan, niet alleen woorden, maar ook dadelijk. Ik heb extra inspanningen gedaan, onder andere om christenen te redden uit het Midden-Oosten door die humanitaire operatie, waarbij we meer dan 1500 christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van IS. En effectief weer een nieuwe thuis hebben kunnen geven. Onder andere in samenwerking met Sint-Egidio, maar ook andere organisaties.
Tot zover het antwoord van Wege N-VA. Spijtig genoeg ontvingen we dus geen antwoord van SPA en P van de A. Hoog tijd voor een lied.
Goodbye, farewell. I'm not sure what to do. So long,
so long.
Au revoir. It's hard, but I'll pull through. Are you sure you won't be sorry? Come tomorrow, you won't want me back again to hold you tight. Now, are you sure it's not your foolish heart that you won't grieve? If we're to be apart, you will see as time goes by, we'll grow lonely, you and I, dreaming of each other, and we'll cry. Goodbye, goodbye. Farewell. I'm not sure what to do. So long,
so long.
Au revoir. It's hard, but I'll be through. Are you sure you won't be sorry? Comes tomorrow, you want me back again to hold you tightly. Just stop and think, it's your decision now, for you're the one who went and broke the vow. You'll be sorry,
wait and see,
spend your life
in misery,
wishing that you had returned to me. Goodbye,
goodbye.
Farewell.
Farewell.
What is there to live for before you go? Just think now, are you sure? Are you sure you won't be sorry? Comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly in my arms.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, u hoorde de boodschappen van de meeste partijen op de vraag: welke zijn de argumenten waarom een gelovige op jullie partij zou stemmen? We hebben jullie dus de boodschappen integraal laten beluisteren, zonder iets aan te veranderen of weg te laten. Ik stel nu voor om enkele belangrijke criteria te overlopen die het stemmingsgedrag van een christen zou moeten bepalen. We beseffen zeer goed dat dit niet ten volle kan. Ergens blijft men als christen en zeker als overtuigd katholiek wat onvoldaan. En zo komen we, zoals reeds vermeld, aan de interessante open brief van de bisschop van het Zuid-Franse bisdom Fréjus-Toulon, Monseigneur Dominique Rey. Hij geldt als een van de meer dynamische bisschoppen van Frankrijk en is lid van de Emmanuel-gemeenschap. Het is een brief die hij schreef naar aanleiding van een van de voorbije verkiezingen in Frankrijk. Ik stel voor er een aantal belangrijke punten uit te vissen. En Monseigneur Rey herinnert voor eerst aan de plichten van christenen met betrekking tot bepaalde sociale, ethische en milieukwesties. En hij nodigt de gelovigen uit de ware zin van politiek te herontdekken. We leven, zegt hij, in een tijdperk van voortdurende informatieverstrekkingen en soms zijn het maar korte zinnen die gegooid worden en dit dan ten koste van serieuze analyse en reflectie. Maar deze mogen ons niet door elkaar gaan schudden. De schuim van de golven is veelal verwaarloosbaar als je het een beetje op afstand bekijkt en in een perspectief van lange tijd. En de bisschop durft vermelden: de meest deugdzame mensen worden dus niet altijd gekozen. Het gaat erom te zien wie het best in staat is om het algemeen belang te dienen en een gemeenschap te leiden, zodat iedereen in vrede kan leven. En Monseigneur Rey begroet op de eerste plaats deze christenen die toch hun plaats in de wereld, in de politiek, willen innemen, zonder van de wereld te zijn. Men kan en mag ons christenen, schrijft hij, altijd beschuldigen dat we geen heiligen zijn. Maar men mag ons nooit beschuldigen van onverschillig en passief te zijn. Dan haalt de bisschop het gevaar aan van het systeem die we overal kennen van politieke partijen. En hij haalt een uitspraak naar boven van de Franse filosofe Simone Weil uit de eerste helft van de 20e eeuw. Agnostisch opgevoed, politiek actief in linkse kringen, maar met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Maar rond haar 26e bekeerde ze zich tot het katholieke geloof. En zo bestaat van Simone Weil een nota uit 1940, waarbij zij het systeem van de politieke partijen deels verantwoordelijk acht voor een ongezond klimaat, omdat veelal de strijd bestaat voor eigen belangen, voor eigen netwerken, eigen partij, dan voor het algemeen belang van de mensen. En zij schreef: bijna overal is het nemen van een standpunt voor of tegen iets in de plaats gekomen van het eigen gedacht. En zo is er het gevaar meer trouw te zijn aan de partij in plaats van aan de objectieve waarheid, dan aan het eigen geweten. Hoewel deze nota uit 1940 dateert, is het opvallend om te zien hoe actueel hij is, schrijft Monseigneur Rey. En de bisschop haalt ook het compendium van de sociale leer van de kerk naar boven in nummer 573. Het is moeilijk om de belangen van het christelijk geloof gerealiseerd te zien in één enkele politieke entiteit. Christenen kunnen geen partij vinden die volledig correspondeert met de ethische vereisten van het geloof en het lidmaatschap van de kerk. Daarom, hun aanhang aan een politieke partij zal nooit ideologisch, maar steeds kritisch zijn. Op die manier zal de partij worden aangespoord om steeds meer plichtsgetrouw het echte algemeen welzijn na te streven, inclusief het spirituele doel van de menselijke persoon. En Monseigneur Rey merkt op: er is natuurlijk geen kant-en-klaar christelijk politiek programma dat rechtstreeks door Christus is geopenbaard. Maar er is een opeenvolging van principes, verboden en aansporingen die het mogelijk maken om een solide basis te geven aan een samenleving. En daarna haalt Monseigneur Rey voor eerst drie belangrijke pijlers naar boven. Maar hij verwittigt wel: de lijst is langer en soms wordt het gereduceerd tot enkel deze drie punten. En deze drie pijlers haalt hij uit de nota van de Congregatie van de Geloofsleer uit 2002. En deze drie pijlers zijn ten eerste het recht op en de verdediging van het menselijk leven. Uiteraard hier een verwijzing naar abortus, euthanasie. Tweede pijler, het huwelijk als een stabiele vereniging van een man en een vrouw. En de derde pijler, de vrijheid om te onderwijzen. Deze drie punten, zegt hij, worden in deze nota vermeld als niet onderhandelbare beginselen, noodzakelijk voor het democratische leven.
Gisteren zag ik jou als een baby aan,
die zonder beertje niet naar bed kon gaan.
Muziekje met een boekentas aan de hand,
naar de grote meisjesschool toe gaan.
Toch wordt je hart een beetje bang nu dat je nadert bij het gebouw, dus loop ik gauw een eindje mee tot aan de school met jou. De tijd voor spelen is nu om, maar wees blij dat je naar school mag, anders blijf je dwaas en dom. Angstig kijk je op naar de grote poort,
ik durf de schooldeur haast niet binnen gaan.
Je hebt toch zeker ook wel de bel gehoord,
nu moet ik werken.
Ik zie dat jij je tranen slikt en stevig op je lippen bijt.
Maar nee, dat zal ik niet, ik ben een grote meid.
Het is vandaag je eerste schooldag,
en ik draag een splinter nieuwe schoen.
Het is vandaag je eerste schooldag,
straks sta ik voor het zwarte bord. Ik heb mijn lievelingspop waar.
Tijd voor spelen is nu om, maar wees blij dat je naar school mag, anders blijf je dwaas en dom.
Beste vrienden, we overlopen dus de brief van Monseigneur Rey met enkele principes naar aanleiding van verkiezingen in Frankrijk. Principes die algemeen gelden. Hij had het dus eerst over de drie belangrijke pijlers. Namelijk het recht op verdediging van het menselijk leven, het huwelijk als stabiele vereniging van een man en een vrouw en de vrijheid om te onderwijzen. Maar hij verwittigde, de lijst is langer en soms wordt het gereduceerd tot enkel deze drie punten. En zo komt Monseigneur bij nog meer belangrijke thema's, die we dus niet mogen vergeten, maar die uiteraard ook verbonden zijn met deze drie pijlers. De evangelische wortels van de sociale leer wijzen op een politieke prioriteit, de voorkeursoptie voor de armen. Het is een sleutelelement van elke christelijke politieke actie. Een christen in de politiek kan niet voorbij gaan aan kwesties van armoede en ellende. Daklozen, werklozen, migranten, mensen in door oorlog verscheurde en arme landen, gevangenisomstandigheden enzovoort. En daarin is van belang dat de economie ten dienste staat van de mens. En zo verwees paus Franciscus ooit naar kerkvader Basilius van Caesarea uit de 4e eeuw, die de winst tegen elke prijs omschreef als een geur die stinkt naar de mest van de duivel. Een ongebreidelde ambitie naar geld, dat alles commandeert, waarbij de mens een slaaf wordt en waarbij de broederschap tussen mensen wordt vernietigd. Voor paus Franciscus, schrijft de bisschop, is een van de huidige kwalen dat de politiek zich te veel laat dicteren door de eisen van de economie en de markt. En in dit opzicht, schrijft de bisschop, zou het belangrijk zijn dat christenen hun gehechtheid aan het behoud en de verdediging van de zondag als een essentiële rustdag opnieuw bevestigen, zodat het werk altijd ondergeschikt blijft aan het welzijn van de persoon. En dan heeft Monseigneur Rey het in zijn brief over, ja, hoe kan het ook anders, over het respect voor onze moeder aarde. En daarbij steunt hij uiteraard op de encycliek van paus Franciscus Laudato Si, het behoud van ons gemeenschappelijk huis. Het verdedigen en respecteren van onze moeder aarde is een van de ernstige verplichtingen die moeten worden vertaald in moedige politieke keuzes. En wij kunnen ons niet onttrekken aan serieuze gewetensonderzoeken van onze levensstijl. Productie, consumptie, energie, voedsel, transport. Maar, zoals de paus ecologie ook koppelt aan sociale rechtvaardigheid, moeten we ook kijken of de goederen niet enkel ten voordele van een minderheid gaat. En dit in het bijzonder in andere delen van de wereld. Deze integrale ecologie, waarover Laudato Si spreekt, is een betrouwbaar kompas voor een politiek programma in samenhang met de sociale leer van de kerk. En het is gebaseerd op het begrip limiet. En daarom neemt Monseigneur Rey enkele ideologieën op de korrel. Ideologieën als het libertarisch liberalisme, het transhumanisme en het antispecisme. En deze vertroebelen onze referentiepunten en zij verwerpen die grenzen, die limieten. Grenzen worden verworpen tussen mens en machine, tussen mens en dier. Grenzen van onze materiële verlangens. Grenzen worden verworpen tussen man en vrouw. Denken we aan de gendertheorie, tussen generaties enzovoort. Tussen haakjes, transhumanisme is een filosofie dat beweert dat de mensheid zich verder zal ontwikkelen tot een nieuwe soort die wellicht niet meer als mens zal herkenbaar zijn. Terwijl antispecisme verklaart bijvoorbeeld dat mens en dier evenwaardig zijn. Een dier is gewoon een ander wezen naast de mens met dezelfde rechten. Allemaal ideeën die ook door paus Franciscus worden benaderd en op de korrel genomen in zijn encycliek. Beste vrienden, hoog tijd voor een stukje muziek. En dan gaan we. My brothers and my sisters, ah, ah, ah. En dan vervolgt Monseigneur Rey over de nieuwe ethische problemen die zich voordoen. Dus nog buiten het respect voor het leven bij aanvang en einde van de mensenleven. Zo heeft hij het over de rechten van kinderen die in het gedrang komen. Een kind heeft het recht en moet weten dat het van een vader en een moeder komt. En daar moet een beschermd juridisch kader rond. Het is fundamenteel voor hun psychologische groeiomstandigheden en hun emotionele stabiliteit. Dit leunt uiteraard bij deze tweede pijler het huwelijk als de stabiele vereniging van een man en een vrouw. Een ander ethisch probleem die de bisschop aanhaalt is dat nog kinderen en, zoals hij het uitdrukt, vrouwenbuiken als handelswaar mogen worden verhandeld. Zo, vermeldt hij, is het surrogaat moederschap een praktijk die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en die krachtig moet worden veroordeeld. De mens, aldus deze bisschop, loopt hier het risico te worden gereduceerd tot een eenvoudige uitrusting van een mechanisme dat de mens behandelt als een te gebruiken consumptiegoed. En het gevolg is ook, wanneer het leven niet nuttig is, wordt het geëlimineerd zonder veel scrupules, zoals in het geval van zieken en vooral terminaal zieken of kinderen die voor de geboorte worden gedood. En dan doet Monseigneur Rey een oproep voor een herleving van Europa in zijn christelijke wortels. En hij haalt terug paus Franciscus aan in een toespraak. Ik droom van een jong Europa dat nog steeds in staat is om moeder te zijn. Ik droom van een Europa dat luistert naar en waarde hecht aan zieken en ouderen, zodat zij niet worden gereduceerd tot onproductieve objecten van afwijzing. Ik droom, aldus de paus, van een Europa waar het migrant zijn geen misdaad is, maar eerder een uitnodiging tot een grotere inzet voor de waardigheid van de hele mens. En alzo raakt Monseigneur Rey het gevoelig thema aan rond de immigratie. En met de woorden van onze paus vervolgt hij: Europa zal de uitdagingen van de immigratie enkel het hoofd kunnen bieden als het duidelijk zijn eigen culturele identiteit kan voorstellen en een passende wetgeving kan vaststellen die tegelijkertijd de rechten van de Europese burgers beschermt en de opvang van migranten garandeert. En in een laatste deel van zijn brief heeft Monseigneur Rey het over de laïciteit. Ik verlaat even de brief, want dit vraagt wat meer uitleg. Laïciteit is het idee van de scheiding van kerk en staat. De kerk van haar kant wil geen politieke rol spelen en de staat geen religieuze rol. En dit is op zichzelf iets goeds. Maar daarnaast heb je het begrip laïcisme. En laïcisme is een ideologie van een radicaal rationalisme, dus een verwerping van de godsdienst en uiteindelijk in het bijzonder van de christelijke godsdienst. Het verwerpen van het idee dat God zich aan de mensen heeft geopenbaard. Laïcisme is dan ook een organisatie, een engagement, ook in de politiek, om deze ideeën te propageren. En Monseigneur Rey roept in zijn brief op om een correct begrip van laïciteit, dus scheiding kerk en staat. Laïciteit betekent niet de uitsluiting van een publieke religieuze sfeer. Zo hekelde paus Franciscus hoe een bepaalde, uiteraard liberale hoek, in naam van de laïciteit, godsdiensten soms als subculturen worden beschouwd. Men gebruikt het woord laïciteit om te verwijzen dat godsdiensten niet behoren tot het publieke leven. Men maakt foutief gebruik van deze terminologieën om verwarring te brengen bij de mensen. Dus de paus zet zich hier af van het laïcisme. Nu, ik verlaat terug even de brief met iets heel actueel voor ons land. Zo hekelde journalist Mark van de Voorde in het tijdschrift Tertio en op Facebook de goedkeuring in de Kamer op 5 april om 2 grondwetartikelen voor herziening vatbaar te stellen, waaronder deze over godsdienstvrijheid en over de vrijheid van onderwijs. U herinnert zich de derde pijler. Vanuit liberale hoek wil men uiteindelijk, schrijft hij, de religie uit het onderwijs schoppen en uit de publieke ruimte. Dat betekent dat een wijziging ook kan uitlopen op de inperking van de vrijheid van onderwijs en van de keuzevrijheid van de ouders, als ook op de financiële drooglegging van het vrij onderwijs. Wie de levensbeschouwelijke overtuigingen naar de privésfeer wil verbannen, wil ten gronde de scheiding van kerk en staat uitbreiden tot een scheiding van religie en samenleving. Aldus Mark van de Voorde. Een mooie aanvulling op de brief van Monseigneur Rey over het begrip laïciteit. Zo, beste luisteraars, dit was een grote trekkende brief van Monseigneur Rey met enkele principes naar aanleiding van de verkiezingen. Principes die algemeen gelden. Misschien een beetje zware kost, maar laten we misschien het even samenvatten. Onthouden we daarin uiteraard de 3 belangrijke pijlers: eerbied voor het leven in al zijn mogelijke situaties, het verdedigen van het begrip huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw en waaruit kinderen kunnen komen, en dus ook de bescherming van het gezin, en derde pijler, de vrije keuze van onderwijs. Maar daar blijft het niet bij beperkt, daarbij even belangrijk de voorkeursoptie voor de armen, de zieken, de ouderen, de zwakken in de samenleving. Het respect voor moeder aarde, dat moet gepaard gaan met een serieus gewetensonderzoek van onze levensstijl, de productie, de consumptie, energie, voedsel, transport. En daarbij mag de politiek zich niet op de eerste plaats laten dicteren door de eisen van de economie en de markt. Beste vrienden, hoog tijd om af te sluiten. Hopelijk kan deze informatie wat helpen bij het nemen van beslissingen. Of maken ze het nog moeilijker om gewetensvol te gaan stemmen? Dat moet ieder in zijn geweten gaan uitpluizen om tot een beslissing te komen. Veel succes zondag in het stemhokje.
We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand.
We shall live in peace. most important verse is the one they wrote down in Montgomery, Alabama. They said, "We are not afraid." And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson.
We are not afraid.
Overcome someday, we shall overcome.